Vandaag is het 17 augustus 2026. En stel je even voor, je leest een indrukwekkend, laten we zeggen 400 pagina's tellend, technisch architectuurrapport.
Zo'n flink document, ja.
Precies. En je scant de eerste pagina. En daar, rechtsboven in de hoek, zie je dat verplichte, glimmende nieuwe label van de EU AI Act staan.
Het gemaakt met AI-watermerk.
Exact. Dat watermerk. En je eerste gedachte? Waarschijnlijk is dat iets in de trant van, nou ja, de auteur heeft gewoon een commando ingetypt, is lekker een uur met de hond gaan wandelen en de computer heeft al het zware denkwerk gedaan.
En dat is dus een gigantisch misverstand. Echt eentje die we heel snel moeten rechtzetten vandaag.
Zeker weten. Maar voordat we daarin duiken, welkom bij deze nieuwe diepgaande analyse. Vandaag gaan we ontdekken waarom dat label in werkelijkheid eigenlijk precies het tegenovergestelde betekent van wat mensen denken.
Ja, want kijk, de wetgeving eist nu overal transparantie. En vanuit een maatschappelijk perspectief is dat een zeer logische stap.
Om desinformatie tegen te gaan, toch?
Precies dat. Het dwingt gewoon verantwoording af. Maar we zien nu al dat dit label voor buitenstaanders een soort illusie van een kortere weg creëert.
Het wekt de schijn dat je er zelf weinig meer voor hoeft te doen.
Ja, dat menselijke inspanning en expertise grotendeels overbodig zijn geworden zodra je zo'n AI-tool inzet. En dat is in de praktijk gewoon niet waar.
Oké, laten we dit even uitpluizen. We zitten namelijk met een enorme mythe. Het grote publiek gelooft heilig in wat we de one-prompt-illusie kunnen noemen.
De magische druk op de knop?
Ja, de aanname dat je aan een systeem vraagt, schrijf een waterdicht architectuurplan en dat het meeste werk er vervolgens perfect geformuleerd uitrolt.
Wat voor een simpel e-mailtje misschien nog wel werkt, maar hier absoluut niet.
Precies. En onze bronnen van vandaag, met in het bijzonder een nieuw, best wel gedetailleerd artikel van Rob van Linda, trekken die mythe eigenlijk volledig uit elkaar.
Helemaal.
De missie van onze analyse vandaag is dan ook glashelder voor jou als luisteraar. We gaan onderzoeken waarom het succesvol inzetten van AI in complexe materie misschien wel, gek genoeg, meer cognitieve arbeid vereist dan het traditionele handwerk.
Dat is een heel belangrijk punt. Wat we heel goed moeten begrijpen is dat voor een oppervlakkig blogje die theorie aardig klopt, weet je wel? Maar we praten vandaag over de loopgraven van serieus strategisch engineeringswerk.
Het echte, zware werk.
Ja. En daar is het simpelweg de omgekeerde wereld. De ironie is dat de transparantie over de machine, dat watermerk, de onzichtbare worsteling en de enorme mentale belasting van de menselijke ontwerper momenteel volledig overschaduwt.
En om te snappen hoe zwaar die mentale belasting dan echt is, moeten we kijken naar de werkelijke complexiteit van de vraagstukken die we proberen op te lossen.
We moeten het concreet maken.
Precies. We gaan niet praten in abstracte theorieën. We duiken direct in de casus uit de bron, dus het project waar Rob van Linda momenteel aan werkt. Hij schrijft een boek over multi-vendor agentic systems en de architecturale nachtmerrie van datasoevereiniteit.
Een hele mond vol.
Ja, nogal. Maar voordat we bij de AI komen, wat is een multi-vendor agentic system eigenlijk in de praktijk? Waarom is dat zo'n hoofdpijndossier?
Nou, denk hierbij dus niet aan een simpele chatbot ergens rechtsonder op een website. We hebben het echt over een netwerk van autonome AI-agenten. En die zijn gebouwd door verschillende leveranciers, vandaar multivendor.
Oké, dus ze komen overal vandaan.
Ja, en die moeten met elkaar onderhandelen en samenwerken zonder dat er een mens tussen zit. Dus stel je voor, Agent A is een logistiek systeem. Gebouwd door een Amerikaans techbedrijf.
Helder.
Agent B is een voorraadsbeheer AI ontwikkeld in Europa. En Agent C, die regelt het transport vanuit Azië. Deze agenten moeten continu met elkaar data uitwisselen om een wereldwijde toeleveringsketen te optimaliseren.
Klinkt eigenlijk best wel efficiënt. Ze praten met elkaar, lossen problemen op en ik hoef als mens niet handmatig elke zeecontainer te volgen, zeg maar. Wat is dan precies het probleem?
Het probleem ontstaat zodra die systemen gevoelige data gaan delen over landsgrenzen heen. En dan komen we bij die term datasoevereiniteit.
Ah, daar komt de politiek om de hoek kijken.
Precies. Rob's bronartikel noemt twee zeer specifieke, objectieve voorbeelden van geopolitieke kaders waartegen zo'n netwerk beschermd moet worden. Aan de ene kant heb je de surveillance-wetgeving van de Verenigde Staten.
En wat houdt die in voor zo'n systeem?
Die verplicht Amerikaanse bedrijven om onder bepaalde voorwaarden om data af te staan aan de overheid, ongeacht waar die data fysiek staat.
Dat is nogal wat.
En aan de andere kant heb je de CAAC, de Cyberspace Administration of China. En die hebben uiterst strikte regels over welke data het Chinese vasteland absoluut niet mag verlaten.
Dus dit gaat puur om de geopolitieke spelregels. Even voor de duidelijkheid aan jou, onze luisteraar, we nemen hier geen enkel politiek standpunt in en de bron doet dat ook niet. Dit zijn simpelweg de harde, feitelijke wetten waar een architect in 2026 mee moet dealen.
Helemaal juist, het is gewoon een objectieve realiteit. Als je een wereldwijd netwerk bouwt, dan botsen die wetgevingen frontaal op elkaar.
Hoe ziet zo'n botsing er dan uit in de praktijk?
Nou, stel dat Agent A, dat Amerikaanse systeem, dus een dataset opvraagt bij Agent C in China om een logistieke route te berekenen. En Agent C stuurt per ongeluk klanteninformatie mee die onder die strenge CAC-regelgeving valt.
Oeps.
Ja. Oeps, dan heb je dus niet zomaar een technische bug, dan heb je een internationale overtreding en dat heeft mogelijk gigantische boetes of zelfs het verlies van je operationele licentie tot gevolg.
Dus die architectuur moet echt op systeemniveau garanderen dat data soeverein blijft.
Exact. Het mag nooit in de verkeerde handen vallen. Simpelweg omdat twee AI-systemen onderling besloten dat een bepaalde route even efficiënter was.
Maar goed, als die architectuur dan zo ongelooflijk complex is, dan is het toch juist hartstikke logisch dat je een krachtige AI gebruikt om dat boek erover te schrijven of dat netwerk te ontwerpen.
Dat klinkt logisch, ja.
Mensen denken tegenwoordig echt dat AI een soort magische magnetron is, weet je wel? Je stopt er een rauw ongevormd idee in iets als bouw een multivendor systeem dat voldoet aan de Chinese en Amerikaanse wetgeving.
En dan druk je op start.
Ja, je drukt op de knop, de magnetron zoomt even lekker en ping! Een perfect gegaard, waterdicht architectuurplan rolt eruit. Waarom werkt die hele magnetrontheorie hier niet?
Omdat we de aard van AI gewoon fundamenteel verkeerd begrijpen. Een groot taalmodel, hoe geavanceerd het ook is in 2026, heeft geen enkel intrinsiek begrip van de wereld.
Het snapt de context niet.
Precies. Het heeft geen overlevingsinstinct voor jouw bedrijf. Het voelt geen angst voor de cake. En het snapt al helemaal de nuances van internationale diplomatie niet. Het is en het blijft een patroonherkenner.
Een slimme papegaai.
Ja, of een spiegel. Het weerspiegelt uitsluitend de cognitieve nauwkeurigheid en de grenzen die jij, de mens, erin stopt.
Wacht. Dus als ik die AI niet tot in het allerkleinste detail vertel hoe die geopolitieke regels werken, gaat de AI het gewoon proberen te raden op basis van wat het toevallig op internet heeft gelezen?
Precies dat. En dat raden, dat leidt tot catastrofes. In deze wereld laten we eigenlijk een betere analogie gebruiken om te begrijpen wat werken met AI op dit niveau echt betekent.
Kom op.
Het is dus niet alsof je een magnetron bedient. Het is alsof je de leiding hebt over een team van hyperintelligente, maar volledig aan geheugenverlies leidende buitenlandse diplomaten.
Amnesiediplomaten. Geweldig.
Ja, ze kunnen echt briljant formuleren, ze werken razendsnel, maar als je ze niet vertelt in welk gebouw ze zijn, met wie ze precies praten en welke deuren absoluut op slot moeten blijven,
dan lopen ze zo met je staatsgeheimen naar buiten.
Vrolijk fluitend. Puur en alleen omdat dat toevallig de kortste weg naar de uitgang was.
Dat is echt een fascinerend beeld. En dat brengt ons direct bij de kernvraag: hoe stuur je die amnesiediplomaten dan in hemelsnaam aan?
Dat is waar het zware werk begint.
Want de kern van het bronartikel draait natuurlijk om de werkelijke, slopende workflow die schuilgaat achter dat Europese watermerk. Als we die illusie van de one prompt loslaten, hoe ziet de realiteit er dan uit?
De realiteit is een meedogenloos proces van co-creatie. Een proces dat continu door drie hele zware fases gaat. En het begint met wat in ons vakgebied context engineering wordt genoemd.
Hier wordt het pas echt interessant. Dus fase 1, context engineering. Wat is dat?
Je kunt die diplomaten pas aan het werk zetten als je ze een extreem gedetailleerde plattegrond van de werkelijkheid hebt gegeven. Voordat er ook maar één regel code of architectuur door de AI wordt gegenereerd, ben jij als ontwerper bezig om de volledige technische en geopolitieke context te structureren.
En hoe ziet dat structureren er concreet uit? Is dat gewoon een paar pdf'jes met wetgeving uploaden in de chat en zeggen lees dit even?
Nee, was het maar zo simpel. Wetgeving is ontzettend abstract.
Zeker.
Een AI kan daar niet direct architecturale beslissingen op baseren. Je moet die context echt vertalen naar systeemlogica.
Dus je moet het hapklaar maken voor de machine.
Ja, je moet definiëren wat de interne systemen zijn, welke API's met elkaar praten en welk type data, zoals persoonsgegevens versus, zeg, simpele sensordata, welk risicoprofiel heeft.
En als je dat vergeet?
Zonder die uiterst precieze basis produceert het model alleen maar wat Rob in zijn bron heel treffend generieke ruis noemt.
Generieke ruis, oh ja, dat herken ik wel. Dat is dat moment dat je een rapport leest geschreven door AI en het klinkt grammaticaal helemaal perfect.
Het ziet er prachtig uit.
Ja, het gebruikt allemaal van die dure woorden als synergie en optimalisatie, maar als je echt goed kijkt, staat er eigenlijk helemaal niets bruikbaars in. Het leest een beetje als een horoscoop voor IT'ers.
Dat is een hele goede vergelijking. En die generieke ruis, dat is levensgevaarlijk in dit soort strategisch werk.
Maar stel dat je die context wel perfect hebt gestructureerd.
Oké. Ik heb de perfecte plattegrond.
Dan ben je er nog lang niet, want dan loop je tegen het volgende fundamentele probleem van generatieve modellen aan. Hun immense drang naar efficiëntie.
Oh, wacht even.
En dat dwingt de mens in de tweede, nog veel zwaardere rol, het definiëren van de intentie en de boundary constraints, de harde grenzen.
Maar waarom is die drang naar efficiëntie überhaupt een probleem? Ik bedoel, als ik een wereldwijd netwerk bouw, dan wil ik toch juist dat het super efficiënt is? Wat hier zo fascinerend aan is, is dat een AI efficiëntie puur wiskundig bekijkt.
Hoe bedoel je?
Nou, als agent A in Amerika razendsnel data nodig heeft van agent C in China, dan zal de AI simpelweg de kortste netwerkroute voorstellen. Punt.
Want dat is de minste weerstand.
Precies. Maar jij, de menselijke expert, weet dat die specifieke route misschien via een ongecodeerde server loopt, die onder overheidstoezicht valt.
En dan overtreed je dus die wetten.
Ja, je moet de machine dus niet alleen vertellen wat het moet doen, maar je moet de intentie en de onderliggende architecturale logica erin hameren. Je moet de AI vertellen waarom een bepaald doel bestaat.
Wacht, kun je me uitleggen hoe je dat waarom dan in zo'n systeem programmeert? Ik bedoel, ik kan toch gewoon tegen de AI zeggen, regel 1, stuur nooit data type X naar server Y. Waarom snapt hij dat niet gewoon?
Omdat AI werkt met probabiliteit, met waarschijnlijkheden.
Ah, dus het is geen harde code, maar een inschatting.
Precies. Als het model later in het proces merkt dat het oplossen van een ander veel groter knelpunt veel makkelijker is, als het toch heel even data X via server Y stuurt,
dan doet hij het gewoon.
Het model vergeet de regel, tenzij je de zwaarte van die regel heel diep inbedt.
Oké, dus je moet het afstraffen.
Exact. Je moet de constraint zo formuleren dat het overtreden van die geopolitieke grens wiskundig gezien een grotere straf oplevert in de logica van de AI dan de tijdswinst van de kortere route.
Dat is bizar.
Om terug te komen op die diplomaten, je bent ze constant aan het uitleggen dat de deur naar de kluis niet een beetje op slot zit. Nee, je vertelt ze dat er een alarm afgaat dat het hele gebouw opblaast als ze hem ook maar aanraken.
Wauw. Je moet de AI dus eigenlijk dwingen om geopolitieke risico's af te wegen alsof het fundamentale natuurwetten zijn, zoals zwaartekracht.
Dat is een uitstekende manier om het te verwoorden.
Dat klinkt in ieder geval niet als achteroverleunen met een kop koffie.
Verre van.
En toch, we hebben nu fase 1 en 2 gehad, zelfs als je de plattegrond perfect hebt getekend. En je hebt de deuren geblokkeerd en het alarm afgesteld, dan maken deze systemen nog steeds fouten, toch?
Helaas wel, ja. En dat brengt ons bij de derde en verreweg meest slopende fase van het hele proces. De continue bijsturing en kwaliteitscontrole.
De eindredactie.
Zodra de AI begint te genereren, denk bijvoorbeeld aan het uitschrijven van een specifiek complex hoofdstuk over hoe die twee agenten data uitwisselen.
Ja.
Dan moet de menselijke expert echt elke zin, elke coderegel en elke architecturale claim ontleden.
Maar waarom is dat zo slopend? Ik bedoel, is het niet gewoon een kwestie van, oeps, de AI heeft een foutje gemaakt, ik klik even op de knop regenereer of ik typ maak het beter in de chatvenster?
Absoluut niet. Dat is echt de grootste valkuil waar mensen instappen.
Oh?
Als de AI een hallucinerende architectuur voorstelt, stel het bouwt een API-brug die technisch feilloos werkt, maar impliciet de soevereiniteit van de data schendt.
Een verborgen fout dus.
Ja, dan kun je niet gewoon op probeer opnieuw klikken. Als je dat doet, kiest de AI hoogstwaarschijnlijk gewoon een andere willekeurige en waarschijnlijk even foute oplossing.
Want hij weet niet waarom het fout was.
Precies. Jij als mens moet echt terug de motorkap onder. Je moet diagnosticeren waarom de AI de grens heeft overschreden. Was mijn initiële plattegrond niet duidelijk?
Of was die waarom-regel niet zwaar genoeg gewogen?
Juist. Je bent constant aan het troubleshooten op een abstract niveau.
Dus je moet de logica van de machine eigenlijk reverse-engineeren. Je analyseert de fout, je past de fundamentele prompt of de context helemaal aan en dan stuur je het systeem stap voor stap weer de juiste kant op.
Ja, en ik kan niet genoeg benadrukken dat dit een ongekend niveau van domeinkennis vereist.
Dat klinkt inderdaad niet als werk voor een stagiair.
Je kunt dit proces absoluut niet uitbesteden aan een junior medewerker of iemand die toevallig goed is met ChatGPT om de hallucinaties van een model over internationale datasoevereiniteit überhaupt te herkennen en te corrigeren?
Moet je zelf die expert zijn.
Je moet zelf een absolute expert zijn in multivendor systemen. AI verlaagt de drempel voor de uitvoering, het typewerk, maar het verhoogt de lat voor het inzicht aanzienlijk.
Werken met AI op dit niveau betekent dus nadrukkelijk niet je brein uitbesteden. Integendeel eigenlijk, als ik deze workflow zo beluister, die we net hebben ontleed, dan besef ik dat je als professional tegelijkertijd drie volwaardige rollen aan het bekleden bent.
Minstens drie, ja.
Je bent de hoofdarchitect die het grote geopolitieke plaatje overziet.
Klopt.
Je bent de microscopische redacteur die de context en regels minutieus in de machine programmeert.
Ja.
En tot slot ben je een meedogenloze kwaliteitscontroleur die de AI bij elke afwijking direct weer terug in het gareel moet slaan.
En die driedubbele rol, dat is precies de reden waarom het sturen van dit soort geavanceerde modellen een enorme cognitieve overbelasting met zich meebrengt.
Het is gewoon te veel voor één persoon.
Onze hersenen zijn er van nature gewoon niet voor gebouwd om tegelijkertijd op dat hoge niveau creatief te ontwerpen, structureel te coderen en non-stop de fouten van een hyperactieve amnesische intelligentie te diagnosticeren. Het is mentaal volstrekt uitputtend.
Dus als we even terugkijken naar de start van onze deep dive, dat verplichte EU-AI-watermerk, dat dwingt ons nu eigenlijk om onze hele definitie van het concept werk te herwaarderen.
Zeker weten.
Het werk is niet makkelijker geworden, het is wezenlijk anders geworden en in dit soort complexe niches is het gewoon veel zwaarder.
Als we dit verbinden met het grotere plaatje, moeten we als industrie echt volwassen worden in hoe we naar AI kijken. We moeten heel scherp het onderscheid gaan zien tussen wat ik dan maar even geautomatiseerde regurgitatie zou noemen.
Dus het met één druk op de knop genereren van bekende weetjes voor een simpel blogpostje.
Precies. We moeten het verschil zien tussen dat en diepgaande mens-machine co-creatie. Bij dat laatste fungeert de mens eigenlijk als de zwaartekracht die een anders volkomen stuurloos systeem bijeenhoudt.
Dat is een mooie vergelijking, de mens als zwaartekracht.
Zonder de rigoureuze intentie van de menselijke professional klapt zo'n complexe AI-architectuur onmiddellijk in elkaar.
Dus wat betekent dit nu allemaal? Waarom maken we deze analyse vandaag? En waarom is deze blik op de realiteit zo cruciaal voor jou? Omdat de perceptie echt moet veranderen.
Helemaal mee eens.
Wanneer jij morgen een document, een strategie of een technisch boek opent en je ziet in de hoek dat AI-label staan, trap dan niet in de valkuil van de magische magnetron.
Nee, doe dat alsjeblieft niet.
Realiseer je dat een legitiem, waarheidsgetrouw en geopolitiek soeverein stuk werk niet is gemaakt door iemand die lekker lui achteroverleunde.
De EU-AI-Act is een triomf voor transparantie. Dat vooropgesteld. Het is essentieel dat we weten wanneer generatieve systemen in het spel zijn.
Absoluut.
Maar dat watermerk mag nooit de enorme intellectuele marathon bagatelliseren die eraan vooraf is gegaan. Het weerspiegelt niet de afwezigheid van menselijk werk. Integendeel, het is het harde bewijs van een nieuwe vorm van slopende, hoogwaardige cognitieve arbeid.
Het vocabulaire rondom AI-creatie moet dus echt flink op de schop. De illusie van de one prompt is wat mij betreft na vandaag dood en begraven. Zeker in de wereld van multivendor netwerken en datasoevereiniteit.
En om die gedachte misschien nog iets verder door te trekken, en dit is iets om even te laten bezinken, wil ik jou, de luisteraar, een laatste, best wel provocerende vraag meegeven.
Oh, ik ben benieuwd.
De bron van Rob wees ons al op die zware cognitieve belasting van deze nieuwe realiteit. Maar denk hier eens over na als je kijkt naar de toekomst van ons werk. We zien dat AI-watermerk onder de nieuwe EU-wetgeving nu nog vooral als een waarschuwingslabel.
Een soort disclaimer, ja. Zo van, pas op, hier heeft een machine aan gezeten.
Precies. Maar wat als de maatschappij zich langzaam bewust wordt van de slopende mentale werkelijkheid die we vandaag zojuist besproken hebben? Zal datzelfde watermerk dan niet transformeren in de loop der tijd?
Van een waarschuwing naar iets anders.
Ja, van een simpele waarschuwing voor machinaal werk naar het ultieme ereteken. Een onbetwistbaar stempel dat bewijst dat de menselijke auteur de onvoorstelbare mentale veerkracht, de architectonische visie en het uithoudingsvermogen bezat om een chaotisch, complex AI-systeem succesvol te temmen.
Kijk, dat is een fenomenale omdraaiing van het perspectief.
Toch?
Ja.
Niet een label van luiheid, maar een medaille voor meesterschap over de machine.
Precies. Een ereteken voor de professional die amnesie-diplomaten in het gareel wist te houden. Prachtig. Neem die gedachte vooral mee de volgende keer dat je ergens gemaakt met AI ziet staan.
Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is.
Dat denk ik ook. We hopen dat je met hele andere ogen naar deze nieuwe realiteit zult kijken. Ontzettend bedankt voor het meeluisteren. Onthoud dat de regie en de verantwoordelijkheid uiteindelijk altijd bij jou liggen. En we zien je heel graag terug bij onze volgende diepgaande analyse.